ik ben dus heel erg aan het kijken naar de negatieve gevolgen. En ook waarom die begeleiding bij meditatie heel erg van belang is. Dus vooral omdat jij daar heel erg mee bezig bent. En ik dat niet vaker heb gezien. Ik zie heel veel geleide meditaties op allerlei platforms. Maar die begeleiding daarbij en echt die uitleg waarom meditatie zo belangrijk kan zijn en zo fijn kan zijn, vond ik heel mooi om te zien. Want hoe ben je zelf begonnen met meditatie ooit?
Ik ben in heel mooi in Azië geweest. En daar heb ik op een gegeven moment had ik de keuze tussen een trekking van 4 dagen, wat ik in 3 dagen moest gaan doen, en een mini-retreat. Boeddhistisch mini-retreat. En boeddhisme heeft me altijd al een beetje gefascineerd van die kalme mensen die alleen maar glimlachen. Ik vond het wel mysterieus en interessant. En toen heb ik voor dat boeddhistisch mini-retreat gekozen. En daar zat, het ging me eigenlijk meer om het boeddhisme. De achtergronden, en er zat een Amerikaan, die legde dat heel leuk uit, een Amerikaanse monnik. Maar daar zat ook meditatie en yoga in. Dus toen ben ik als blanke westerling naar de yoga gegaan. Wat op zich al redelijk komisch was. Goed dat daar geen opnames van zijn. En ik ben vervolgens ook gaan mediteren daar. En dat was de eerste aanraking met meditatie. En ik vond het best fascinerend wat het met je deed. Hoe het mijn geest tot rust bracht eigenlijk. En dan zat er iemand voor de groep die begeleidde dat stukje. En dat was een hele basale meditatie van naar de ademhaling toe. Dus dat was de eerste stap. Toen ben ik dat zelf gaan doen. En dat vond ik te moeilijk. Ik wilde een half uur gaan mediteren en ik zat na 5 minuten op mijn horloge te kijken, hoe ver ben ik? En ik denk, alright, ja, dit is niet voor mij. En toen ben ik heel intensief gaan yoga. En eigenlijk heb ik gedaan wat, ik heb ooit een keer een onderzoeker dat horen zeggen, dat 70% van de mensen binnen 3 weken stoppen met mediteren. Omdat ze simpelweg het te moeilijk vinden, omdat het ze niet brengt wat ze denken dat het hun brengt. Hè? Dat blissmoment, die rust. Toen ben ik gaan yoga en toen ben ik... Een jaartje later ben ik me gaan verdiepen in het boeddhisme toch. Het boeddhistisch centrum hier in Amsterdam. En toen ben ik weer gaan mediteren. Maar het verschil was, toen had ik wel begeleiding en uitleg. En toen snapte ik wel wat ik een beetje aan het doen was. En toen lukte het ook.
Yeah.
En zo doen. En dat is 10 jaar geleden.
Ja, oké. Okay.
Inmiddels.
Dat hoor je vaak inderdaad dat mensen, als ze inderdaad willen gaan mediteren, dat ze dat vaak lang willen doen en elke dag. En er op een gegeven moment een beetje tegenop zien. Ja. Had je dat ook?
Nou, ik ben wel redelijk gedisciplineerd. Dus om me daar zelf toe te zetten, dat ging wel redelijk. Alleen het frustreerde best wel dat ik... tijdens de sessie werd het frustrerend. Ik zat daar en ik denk van, ja, waar ben ik mee bezig? Het lukt niet. Ik doe het vooral niet goed. Hè? Want als je foto's ziet van mediterende mensen, is het altijd hetzelfde. Hè? Die zitten in een prachtige houding. Die glimlachen allemaal op een bepaalde manier. Ze hebben wit aan. En je ziet een blauwe lucht op de achtergrond en je ziet water. Vooral rust, hè. Dus... En je verwacht, je gaat zitten. Dit is wat er gaat gebeuren. Dus ik ga ook zitten. Ik doe mijn ogen dicht. Ik trek bij wijze van spreken mijn smile op mijn gezicht. En ik denk, nou, come on with the bliss. Waar is die heaven? En het komt niet.
Nee.
Ja, dat is balen.
En die gevolgen toen. Wat, dat was dus eigenlijk best jammer. Want het gevolg was dat je een beetje bozig was op jezelf dat het niet lukte.
Ja, nou ja, irritatie. En toen heb ik ook zoiets van, ja, dit is niet voor mij. Het is een beetje teleurstelling, want ik denk, nou, er zijn zoveel mensen ter wereld die mediteren. En ik ben dan die loser die dat door je niet snapt, die het niet kan. Blijkbaar is het toch moeilijker dan ik dacht. Ja, gelukkig had ik een alternatief dat ik met die yoga verder ging. Die gaf me wel dat rustmoment. Maar er was niet echt een hele positieve associatie met meditatie gebouwd. Nee.
Nee, en nee. Toen je die begeleiding wel kreeg, dus inderdaad naar het boeddhistisch centrum ging. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat dat toen heel erg anders was.
Ja. Het voordeel van die meditaties is, die waren veel gestructureerder. Dus er was een mantra, er zat een tekst bij, er werd uitleg gegeven over de houding en dat soort dingetjes. En er was een duidelijker doel. Dus dat maakte de meditatie makkelijker. De meditaties waren echt begeleid. En die andere meditaties waren alleen maar je ademhaling volgen. Dus het gaf mij een beter beeld, maar ook voornamelijk wat meditatie doet en kan doen voor je. En dat was wel een gamechanger. Het was echt hetgeen wat je dacht van, oh ja, wacht even, dit kan ik bereiken. En als je dan een beetje weet, dan ga je het ook bij jezelf zien en ervaren. En als je gaat sporten en je weet dat het je fitter gaat maken en dat je spieren gaan groeien, je gaat dat ook zien, omdat je daar bewust van bent, ja, motiveert dat. Dus die begeleiding is wel heel belangrijk geweest voor me.
Ja.
En dat stukje, ook die valkuil, dat probeer ik juist nu met mijn meditatietrainingen te voorkomen, dat mensen alleen maar komen voor een geleide meditatie, gaan zitten en weer de deur uitgaan. Maar ook weten, wat is er mogelijk en wat gebeurt er nou?
Ja, je hoort vaak inderdaad dat mensen een idee hebben van meditatie, wat het ze gaat brengen. En als dat niet meteen bereikt wordt, dat ze dan... afhaken.
Ja.
Want de begeleide meditaties, de podcast die je maakt, daarbij leg je ook heel erg duidelijk uit wat er verwacht kan worden van de meditatie, heb ik het idee. Ik heb er een paar geluisterd.
Ja. Ja.
En hoor je daar veel positieve feedback op? Zeg maar dat mensen dat fijn vinden, dat die verwachting wordt bijgesteld als het ware?
Ja. Nou, ik zeg altijd bij nieuwe mensen die komen mediteren. Dus ik heb die podcast, dus opnames van mijn meditatietrainingen. En ik geef elke week geef ik een meditatieavond. En ik heb daarnaast mijn workshops, neem ik nog wel eens een deel gratis workshops die ik geef op. En hetgene wat ik altijd noem bij nieuwe mensen is, beoordeel je meditatie nooit op wat er gebeurt tijdens de meditatie. En dat is een beetje hetzelfde wat je ook niet doet met sporten. Als jij sport om fitter te worden en je beoordeelt jouw fitnesstraining of wat er gebeurt in de fitnesszaal, waarbij je moe voelt, je zweet en dat soort dingen, dat is nou niet hetgene waarvoor je het doet. Hè? Je doet het om je fitter te voelen. En dat voel je tussen de trainingen door en in je dagelijks leven. Maar meditatie, op een of andere manier wordt de meditatie beoordeeld op wat er gebeurt tijdens de meditatie. Terwijl als mensen gaan kijken van, goh, tijdens de meditatie kan het hartstikke druk zijn. Hè? Er is geen afleiding, dus die hele, dat circus in je hoofd kan, speelt zich vol af, waar je niet van afgeleid bent. Maar na de meditatie voelt vrijwel iedereen zich rustiger. En daar wijs ik mensen op. Beoordeel je meditatie op hoe je voelt na de meditatie en tussen de meditaties. En niet zozeer tijdens de meditatie. Dat is een misvatting die heel sterk heerst. En dat stelt mensen wel gerust.
Ja.
En dat had mij ook gerust gesteld als ik dat toen in eerste instantie had geweten.
Ja, ja. Vind je dan dat het er weinig begeleiding is bij meditatie en vooral bij beginnelingen, zeg maar?
Dus. Ik denk dat meditatie niet gemakkelijk is. Ik vergelijk het meestal met koorddansen. De uitleg van koorddansen is super simpel. Je begint hier, je moet daar naartoe, dit is je weg en val niet. Nou, dat begrijpt iedereen. Daar is geen IQ voor nodig. Met meditatie hetzelfde. Je gaat zitten met je ogen dicht, probeert daarbij te blijven en niet afgedwaald te raken. Nou, that's it. Dat snapt iedereen. Alleen de praktijk is een stukje lastiger, zowel voor koorddansen als voor meditatie. En als je niet weet wat er allemaal kan komen, dat die gedachten helemaal op gaan spelen en die emoties op gaan spelen en dat soort dingen. En als het naar de oppervlakte komt en je daar een beetje in verdwaald kan raken, ja, dan kan je dat behoorlijk verrassen. En als je dan niet weet dat dat normaal is en wat je er vooral ook mee kan doen, dan is de vraag of je nog wel mediteert. Er is ook heel mooi onderzoek gedaan naar de zogenaamde sham-meditatie. Er is vaak lastig om een controlegroep in wetenschappelijk onderzoek te vinden van meditatie. En wat een aantal onderzoekers hebben gedaan, zij dan onder andere, die heeft een groep nieuwe mensen gepakt. Die heeft de ene groep, helft van de groep heeft die laten mediteren met meditatieinstructies. Dus gedachten komen, laat ze gaan, zie ze als wolken aan de hemel, blijf bij je ademhaling. En een andere groep heeft die gezegd van, goh, ga zitten en mediteer. Die kregen dus geen uitleg, hadden nog nooit gemediteerd. En ze zagen dat er hele andere effecten waren, maar zelfs hele andere dingen in de hersenen gebeurden. Andere centra in de hersenen werden actief. Dus er is een heel groot verschil tussen gewoon gaan zitten met je ogen dicht en denken dat je mediteert. Want iedereen heeft tegenwoordig wel een idee wat meditatie is. Hè? En daadwerkelijk meditatie. Dus ik denk dat die uitleg essentieel is. En daarom maak ik van mijn meditatieavonden ook echt lessen. Hè? Dat mensen echt de tijd hebben om hun vragen te beantwoorden, om hun ervaringen te delen en een stuk uitleg krijgen. Want het is niet zo makkelijk als het lijkt. Dus ik denk dat die begeleiding essentieel is. En dat je ziet in onderzoek terug dat andere effecten heeft dan alleen maar gaan zitten. En ik denk dat die meditatie-apps fantastisch zijn. Er zijn bijvoorbeeld Headspace is heel goed. Hè? Die geeft ook uitleg. Hè? Sowieso wat hij er, diegene Andy Puddicom, die doet is ook geweldig. Maar inderdaad, alleen geleide meditaties, dan kan je daar net dat stukje missen. En ik denk dat het wel heel belangrijk is.
Ja. Ja. Denk je dat iedereen kan mediteren met elk probleem wat ze ervaren? Bijvoorbeeld iemand met echt een flinke depressie. Of iemand die juist helemaal niet gelooft in meditatie. Denk je dat iedereen voor iedereen positieve gevolgen kan brengen?
Ja, nou ik denk dat iedereen wel kan mediteren. Hè, als je zegt van goh, voel je ademhaling eens even naar binnen en naar buiten gaan, dan doe dat één ademhaling. Dat is eigenlijk al meditatie. Dus iedereen kan het. Is het voor iedereen, dat weet ik niet. Bijvoorbeeld, ik denk dat zwemmen voor iedereen positieve effecten kan opleveren. Maar ik hou bijvoorbeeld niet van zwemmen. Ja, dan moet ik niet gaan zwemmen. Ja, dus en hetzelfde geldt voor meditatie. Het is niet voor iedereen het middel. En ik denk wel dat het belangrijk is om te gaan kijken wat je startpunt is. En als je mentale gezondheid niet stabiel is, dan kan meditatie je wellicht niet brengen en zelfs het tegenovergestelde brengen van wat je zoekt. En dan is die begeleiding nog essentiëler. Dus ik denk niet dat het zomaar voor iedereen goed is om gewoon op eigen houtje met meditatie te beginnen. En daar is dus mentale gezondheid het criterium. En datzelfde geldt voor sport. De fysieke equivalent, niet iedereen moet zomaar gaan sporten. Als je geen klachten hebt, prima. Maar als je blessures hebt of je hebt een versleten enkel, ja, dan moet je niet zomaar gaan sporten. Dan moet je begeleiding zoeken.
Ja.
Maar meditatie geldt hetzelfde, want dat is sporten voor de geest.
Die vergelijking maakte je net ook voordat we begonnen met het recorden van alles.
Ja.
Over inderdaad de sporttrainer en de fysiotherapeut. Dat was heel interessant inderdaad.
Ja.
Goede metafoor. Kan je hem nog een keer uitleggen?
Nou, ik denk dat wat wij meditatieleraren doen te vergelijken is met een sporttrainer. Als fysiotherapeut zeg ik vaker, wij werken van fysiek klachten ongezond naar fysiek gezond. En daar houdt onze training en kennis een beetje op. De sporttrainer werkt van gezond naar topfit. Dus ben jij gezond en wil je topfit worden, dan ga je niet naar een fysiotherapeut om je te laten trainen, maar dan ga je naar een sporttrainer. Een sporttrainer heeft wat minder verstand van klachten. Dus als jij een blessure hebt, kom je naar de fysiotherapeut en dan ga je niet naar de sporttrainer. En voor meditatie geldt hetzelfde. Wij meditatieleraren die geen achtergrond hebben, bijvoorbeeld als psycholoog of dat soort dingetjes, die houden zich niet bezig met mentale klachten, ongezondheid tot gezond. Dat is het vlak waar de psycholoog goed is. En dat veld. Wij zijn goed van gezond naar topfit. En daar ligt onze expertise. Dus mochten mensen inderdaad psychoses hebben of sterke depressies hebben of wat dan ook, borderline, dan horen die eigenlijk, dan kunnen die nog steeds baat hebben bij meditatie. En de onderzoeken wijzen daar ook nog naar, onze resultaten, maar wel onder begeleiding van een deskundige. En dat is niet degene zoals ik. En dat staat op mijn website en ook bij retreat zie je dat mensen ook vooraf een formulier moeten ondertekenen dat ze geen psychische diagnoses hebben. Moeilijk te checken, maar het wordt wel gevraagd. Maar dat onder begeleiding hoort te gebeuren van een psycholoog als je meditatie toepast. En dan kan het nog steeds nuttig zijn, alleen je moet wel de symptomen kunnen herkennen.
Ja, dat is inderdaad van belang.
Ja.
Dan even terug naar jouw begeleide podcast.
Mm-hmm.
De allereerste podcast die je maakte, waarom maakte je die? Wat was de directe aanleiding eigenlijk?
Nou, podcast is hot, hè? Nee.
Zeker.
Nee, ik schreef blogs. En ik merkte dat eigenlijk gewoon niet echt heel goed werkt meer in deze tijd. En ik vond het wel leuk. En ik geef ook natuurlijk veel live trainingen. En ik dacht van, goh, ga eens podcast proberen. En dat is eigenlijk uitgelopen tot een, ik hoop dat ik mag zeggen, een serieuze podcast. Waar ik 2 keer per maand wat post. En ik vind het voornamelijk fijn om mensen in contact te brengen met meditatie. Ik zit in Amsterdam, dus in Amsterdam en omgeving kunnen mensen naar mijn trainingen komen. Er zijn nog zoveel andere mensen in Nederland die ook baat hebben bij meditatie. Dus daar heb ik een boek voor geschreven, daar heb ik ook een podcast voor. Dat die ook daar het baat bij kunnen hebben. En het is er gewoon simpelweg niet. Er is in Nederland geen podcast wat ik heb kunnen ontdekken die überhaupt over meditatie gaat. Er zijn er een paar die geleide meditaties aanbieden. Maar geen waar ook echt uitleg gegeven wordt. Dus op de Nederlandse markt was het er nog niet. Dus daar heb ik proberen wat aan te bieden en ik hoop dat mensen er baat bij hebben.
Ja, die podcast die neem je dan op inderdaad en je vertelt dat je ook inderdaad de training geeft. En bij die training is er dan ook inderdaad, dat vertelde je net al een beetje, dat je echt vragen beantwoordt over wat mensen ervaren. En wat hoor je daar?
Ja, bij de podcast is natuurlijk geen interactie, je krijgt geen feedback. In mijn training weet ik natuurlijk wel. Mijn podcast is vaak gebaseerd op wat ik hoor van mensen. Zeker beginners, ik ben natuurlijk geen beginner meer, dus ik kijk dieper met die beginnersview vaak tegen meditatie aan. Dan verlies je soms dingen. Dus ik krijg wel veel. Ik heb laatst een podcast opgenomen. Ik heb mijn broer en een patiënt van me zeiden van, maar is meditatie niet alleen maar iets voor labiele mensen? Want de enige mensen die ik ken die mediteren zijn niet zo heel erg stabiel. Het zijn de minst stabiele mensen die ik ken. Dus dat is leuk. Dat is een podcast onderwerp. Dus maar in die interactie, ja, daar leer ik natuurlijk heel veel van. En daar schrijf ik mijn boek op en daar maak ik mijn podcast op. En wat je daar voornamelijk hoort, is dat mensen echt beginnen met mediteren om mentale rust te krijgen. Dat is voor iedereen vrijwel het grootste doel. En gaandeweg dat eigenlijk verandert. Hè, dat mensen zeggen van oké, ik kan beter met emoties omgaan. Ik voel me mentaal stabieler. Ik ben helderder. Ik ben productiever. En dat ze daar de meditatie eigenlijk steeds meer voor gaan gebruiken in plaats van voor dat ruststukje. Maar dat is eigenlijk het belangrijkste. Het stukje van, ik wil eigenlijk weer rust in mijn hoofd. Dat hoor ik veel terug. En inderdaad de dingen waar ze tegenop lopen. Klassiek is eigenlijk na 2-3 maanden mediteren dat mensen tegen me zeggen van, goh, Roel, ik heb meer gedachtes, ik heb meer emoties, ik heb meer gevoelens en meer afleidingen. Volgens mij werkt het niet. En dan feliciteer ik ze meestal. Ik zeg van, goed gedaan. Want je bent je nu zoveel bewuster wat er eigenlijk omgaat in je geest. En die gedachten waren er al, die emoties waren er al, die onrust was er al. En je was er niet van bewust. Maar het beïnvloedde je wel. Ik vergelijk dat vaak met een afzuigkap. Als je een koker bent en je hebt de afzuigkap, zet je aan, dan hoor je die eerst. Op een gegeven moment hoor je die niet meer. En na het koken zet je die afzuigkap uit. En dan denk je, ah, rust. Dan merk je pas van, goh, hoeveel was er gaande wat ik niet eens bewust door had. En ditzelfde geldt voor je gedachten en je emoties en alles wat er in je hoofd omgaat. En daar train meditatie in. En dan merk je van, goh, oké, dit is het verschil tussen mentale rust en stabiliteit en helderheid hebben. De afstand daarvan kan houden en bewust van zijn. En door maar in meegenomen te worden en mentaal alleen maar te reageren in plaats van in controle te zijn. Dat is eigenlijk wat ik veel hoor. Ja.
Ja, ik denk dat het heel mooi is inderdaad hoe je bezig bent met die begeleiding. En dat heb ik in mijn onderzoek inderdaad ook wel een beetje... Dat kwam er wel uit, dat begeleiding heel erg belangrijk is. En inderdaad vooral dat die verwachting van... ik krijg meteen die rust als ik ga mediteren. Mm-hmm. Dat die wordt bijgesteld. Ik denk dat het heel, heel goed is.
En ik denk dat het er ook vrijwel meteen is, maar na de meditatie. Het komt echt heel, heel zelden voor me dat mensen na de meditatie zeggen, ik ben niet rustiger. Terwijl het, tijdens de meditatie is het hurricane geweest, echt orkaan. Dat ze zeggen van, goh, ik weet niet wat ik aan het doen ben. Maar als ik dan vraag, hoe voel je nu? Zeggen ze, oh ja, ik voel me eigenlijk wel heel veel rustiger. En daarom eindig ik elke geleide meditatie die je van me hoort op een podcast en bijwoont, zul je merken dat ik aan het einde van de meditatie vraag van, hoe voel je nu? Word je daar bewust van? Wat heeft die meditatie nou gedaan met je? Ik vond het zo krachtig dat je dan pas echt merkt van, oké, dit doet meditatie met me. En dan is de motivatie groter en je ziet het effect. Ja, en dat is belangrijk. En ja, wat je zegt, dat is dus niet voor iedereen zo. Als je mentale gezondheid goed is, dan ik denk als je mentale gezondheid goed is, dat 99 van de 100 uit mijn ervaring zich na de meditatie rustig voelt. Na de eerste sessie al. Maar niet tijdens. Nee, dat is het verschil.
Dus het is echt van belang inderdaad dat de mentale gezondheid goed is als je gaat mediteren.
Ik denk dat de basisvoorwaarde is. Dat staat ook op mijn website, dat ik niet daarvoor ben om mensen met mentale gezondheid te gaan begeleiden. En ze verwijzen naar psychologen. Ja, enorm belangrijk denk ik. Kijk, als je stress hebt of je hebt wat burn-out klachten of je hebt depressieve gevoelens, prima. He, dan kun je prima gewoon gaan mediteren. Als jij wat stijve rug hebt of wat last van je knie, kun je rustig naar de sportschool gaan. Maar op het moment dat jij een serieuze blessure hebt, fysiek of mentaal, de psychoses, de zware depressies, de bipolaire stoornissen, schizofrenie, noem ze maar op. Ja, dan is het goed om een specialist te zoeken. En die kunnen je nog steeds helpen met meditatie, maar dan moet je niet in de markt zitten. He, de podcast zoals die van mij of de Headspaces of de andere apps die er zijn, die supergoed zijn, maar hier niet voor geschikt zijn, denk ik. Ja, ik denk dat dat een heel goed punt is, ja.
Oké, okay. Nou, dankjewel in ieder geval voor het uitleggen wat je tot hier heeft gebracht.
Ja, dank je.
Heel interessant, dankjewel.
Yes, graag gedaan.